Gemeente, laten we eens iets beginnen door met elkaar te zingen van Psalm 92, het eerste vers. Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer en wat er verder volgt. Aan het begin van deze dienst stellen we ons eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren. In antwoord daarop zingen we Psalm 119, vers 53. En vervolgens lezen we gedeeld uit Gods woord, en wel 1 Korinthe 15, vers 1 tot 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Hij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Uit 1 Korinthe 15, de eerste 20 versen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welke gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welken het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen en ten laatste van allen is hij ook van mij als een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij zelven, alzo prediken wij en alzo het gij gelooft. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn.
Zingen we nu ter voortzetting van deze dienst Psalm 19, vers 6 en 7. Psalm 19, vers 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? En wat er verder volgt in Psalm 19, vers 6 en 7. Inmiddels, ondertussen zal er gecollecteerd worden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En straks bij de deurcollectie is bestemd voor het bouwfonds. Zingen we nu Psalm 19, vers 6 en 7. Gemeente, in Korinthe, de grote Griekse havenstad uit de oudheid, is door de arbeid van de apostel Paulus een christelijke gemeente ontstaan. De apostel heeft deze gemeente nog geen 5 jaar verlaten, of er komen al grote moeilijkheden aan het licht. Er zijn namelijk enkele gemeenteleden die de gedachte uitdragen dat er geen opstanding van de doden is. Christus is wel opgestaan, maar het is bij wijze van grote uitzondering. Niemand zal er verder uit de doden opstaan. U voelt wel welk gevaar hierachter schuilt. Nog een enkele denkstap en dan zal men zeggen, ja, maar dan is Christus ook niet uit de doden opgestaan. En aan de opstanding van Christus, alleen daaraan is het leven en de zaligheid van Gods kinderen verbonden. Vandaar dat Paulus in deze eerste zendbrief de Korintiërs met kracht het evangelie voorhoudt. Hij heeft hun dat gepredikt in de versen 3 en 4 van het voorgelezen Bijbelgedeelte. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Niemand, ook deze dwalende gemeenteleden niet, kunnen iets afdoen van de heerlijkheid van het evangelie dat Christus is opgestaan. Hij leeft en zijn volk zal door hem leven, door al de eeuwen heen. De waarheid van de opstanding van de Heer Jezus gaat de apostel Paulus nu bewijzen door uitvoerig in te gaan op de verschijningen die deze opstanding bevestigen. Zo heeft de levensvorst zich aan Petrus, oftewel Cephas, geopenbaard. Hij is aan de 12 apostelen verschenen. Daarna heeft hij zich bekendgemaakt aan 500 broeders op eenmaal. Dat zijn 500 mensen geweest met een beginsel van genade die door deze verschijning in het allerheiligste geloof zijn gesterkt. En ook heeft de levensvorst zich geopenbaard aan een volstrekt ongelovige, tot diens eeuwig behoud. Daarbij willen we in deze dienst met de hulp van de Heilige Geest samen nader stilstaan. U vindt de tekstwoorden die we overdenken in 1 Korinthe 15, vers 7a. Met deze woorden, daarna is hij gezien van Jacobus. Deze tekst spreekt ons over de verschijning van de levensvorst aan Jacobus, de broeder des Heren. We lezen de tekst uiteraard in het verband van alle andere schriftgegevens. Dat betekent dat deze verschijning ons, in de eerste gedachte, herinnert aan zijn afwijzing van Christus. In de tweede gedachte getuigt van de overwinning door Christus. En de derde heen wijst naar zijn leven uit Christus. Dus de eerste gedachte, het herinnert ons aan zijn afwijzing van Christus. Het getuigt van de overwinning door Christus. En de derde gedachte, heen wijst naar zijn leven uit Christus. Deze verschijning herinnert aan zijn afwijzing van Christus. Wie is deze Jacobus? De naam komt 4 maal voor in het Nieuwe Testament. We weten dat er onder de 12 een heel bekende apostel is geweest. Jacobus, de broeder van Johannes, de zoon van Zebedeus. In de apostelkring was daarnaast nog een Jacobus, namelijk Jacobus, de zoon van Alfeus. Verder treffen we in het Nieuwe Testament de vader van de apostel Judas aan, die ook de naam Jacobus draagt. Het zal duidelijk zijn dat in deze tekst onmogelijk één van deze 3 mannen bedoeld kan zijn. De 2 eerstgenoemden behoren namelijk tot de directe kring van de discipelen. En de Heer Jezus is op de avond van de dag der opstanding reeds aan hen verschenen. Dat lezen we in het 5e vers. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Over Jacobus, de vader van Judas, vermeldt de Bijbel geen enkele nader bijzonderheid. Maar de vermelding van dit Bijbelwoord aan de gemeente van Korinthe, zomaar, zonder verdere toelichting, maakt duidelijk dat deze Jacobus een algemeen bekende persoonlijkheid moet zijn geweest. Het is niet nodig dat Paulus enige toelichting bij de naam geeft. Hij zegt zonder meer, daarna is hij gezien van Jacobus. Daarom heeft men van ouds gedacht aan Jacobus, de oudste broeder, volgend op de Heer Jezus. Deze Jacobus neemt in de tijd van de apostel Paulus een heel belangrijke plaats in. Die plaats heeft hij vooral in de joods-christelijke gemeente in Jeruzalem. Als de apostel Paulus na een verblijf van 3 jaar in Arabië, waarin hij door de Here wordt voorbereid op zijn zendingstaak, terugkeert naar Jeruzalem, logeert hij 15 dagen bij Petrus. In Galaten 1 zegt hij van dit verblijf daar, en zag geen ander dan de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. In Galaten 2 rekent Paulus deze Jacobus tot de pilaren van de gemeente van Christus. Van deze Jacobus, deze broer van de Heer Jezus, is ook de algemene zendbrief die wij achter in het Nieuwe Testament aantreffen. Jacobus behoort met 3 broers, Jozes, Judas en Simon, en enkele zussen tot de kinderen van Jozef en Maria. Rome heeft dat altijd met klem ontkend. Maria zou eenvoudig te heilig zijn om na de geboorte van de Heer Jezus, Gods zoon, nog een jongen of een meisje voor te brengen. Men zou dan ook min of meer vastlopen met de leer van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Je zou voor de vraag komen te staan of de broers en zussen van de Heer Jezus dan ook geen erfzonde zouden bezitten. In het notenmateriaal van elke Rooms-Katholieke Bijbelvertaling wordt tot op de dag van vandaag nog altijd het volgende gezegd. De woorden broers en zussen zijn een aanduiding van een verdere graad van de familieverwantschap, namelijk die van neven en nichten. Zelfs onze statenvertalers hebben zich op dit punt niet aan de kracht van de in hun dagen nog sterke middeleeuwse traditie kunnen onttrekken. Want ook zij spreken in de kanttekeningen over nichten en neven. Het zal echter duidelijk zijn dat wij geroepen zijn om te lezen wat er in de Bijbel staat. Wij zijn gebonden aan de letterlijke betekenis van de tekst. En dan is er 1 ding doorslaggevend. In de evangeliën ontmoeten we de broers en de zussen van de Heer Jezus. Waar ontmoeten wij hen? Wel altijd in de omgeving van Maria. Kinderen kom je bij hun moeder tegen en niet in de eerste plaats bij een oom of een tante. In het evangelie ontmoeten we hen in de omgeving van Maria. Er bestaat geen enkele twijfel over dat Maria en Jozef na de geboorte van Christus nog jongens en meisjes hebben ontvangen. Jezus is wel de eerstgeboren zoon van Maria, maar niet haar enige geboren zoon. Wat zegt de Bijbel nu van deze broers van Christus en daarmee van deze Jacobus? Ik zou uw aandacht dan eerst willen vragen voor het gedeelte dat u vindt in Johannes 7. Lees het thuis maar eens in de Bijbel na, jongelui. In Johannes 7 vinden we de broers van de Heer Jezus rondom hem. Ze dringen er sterk bij hem op aan om vanuit Galilea naar Judea te gaan, om zich daar op het Loofhuttenfeest als Messias bekend te maken. Ze zeggen tegen hem, indien gij deze dingen doet, zo openbaart u zelf aan de wereld. Johannes 7, vers 4. Anders gezegd, als u werkelijk Davids grote zoon bent, laat dat dan zien. Maar het is het als van het ongeloof. Want in datzelfde hoofdstuk wordt in dit verband gezegd, want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Er bestond dus wel een familieband tussen de Heer Jezus en die broers en zussen. Maar geen geestelijke band. En dat blijkt ook treffend uit het 2e Bijbelgedeelte, waarop ik in dit verband wil wijzen, namelijk Markus 3. We vinden daar een geschiedenis waaruit blijkt dat de Heer Jezus een reeks heerlijke wonderen verricht. Een grote schare mensen omringt hem en de zorg voor deze mensen in hun nood houdt de Heer Jezus erg bezig. Hij gunt zichzelf zelfs geen tijd om een maaltijd te gebruiken. De familieleden zijn aanwezig, maar ze verstaan het optreden van de Heer Jezus niet. Ze begrijpen de heerlijke tekenen niet. Ze zien hem helemaal niet als de Zoon van God, die zich in en door deze wonderen als de beloofde der vaderen, als de Messias openbaart. Nee, ze geloven een of ander gerucht dat onder het publiek de ronde doet. Jezus zou overspannen zijn, zouden wij zeggen. En daarom proberen ze bij hem te komen en willen ze hem met geweld dwingen om mee naar huis te gaan. Zo proberen ze de voortgang van het koninkrijk te blokkeren. Jacobus is er ook bij. Hij heeft met de andere broers in hun ongeloof gezegd. Hij is buiten zijn zinnen. Marcus 3, vers 21. Hij is zijn verstand kwijt. Hij is wat overspannen. Zo heeft Jacobus, de broeder des Heren, gedurende de omwandeling van Christus in zijn ongeloof volhard. Het feit dat hij met de Heer Jezus opgegroeid is, zijn zondeloosheid heeft gezien, hem heeft horen prediken en zijn wonderen heeft gadegeslagen, opent zijn ogen niet. En als de Heer Jezus sterft aan het kruis, staat Jacobus nog steeds volstrekt afwijzend tegenover zijn broer als Messias. Blijkt dat niet uit het derde kruiswoord? Daar beveelt de Heer Jezus vanaf het kruis Maria niet aan in de zorg van Jacobus. Na Jezus Maria's oudste zoon. Dat zou voor de hand liggend geweest zijn. De Heer Jezus vertrouwt Maria echter toe aan de zorgen van Johannes, de discipel die hij lief heeft. Vrouw, zie uw zoon, zie uw moeder. Jacobus zou ongetwijfeld goed voor Maria gezorgd hebben. Maar er is geen geestelijke overeenstemming tussen deze moeder en deze zoon. Maar die geestelijke band verbond Johannes wel aan Maria en Maria aan Johannes. Misschien heeft u zich al luisterend verbaasd over het feit dat een man die zo in de directe omgeving van de Heer Jezus leefde, in zijn ongeloof volhardde. Verbaast u er niet over. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Hoevelen van u, van jullie die al jaren onder de bediening van het evangelie verkeren, hebben nog nooit een geloofsgezicht ontvangen op Christus als de zaligmaker van zondaren. Er is een wonder nodig om op Christus te mogen zien als de zaligmaker van de wereld. Zonder dat wonder blijven we volharden in ons ongeloof. Wat is ongeloof toch ontzettend? Wat is ongeloof gruwelijk van aard? Wij leven in een geestelijke doodstaat. We zijn ontvangen in zonden en misdaden. Maar die geestelijke doodstaat is ook een staat van puur ongeloof. Hoeveel ongelovigen, hoeveel Jacobussen zijn er wel niet in de kerk? Hoeveel zijn er onder ons die zich met deze Jacobus rekenen tot keurige, onberispelijke kerkgangers? Hoeveel zijn er die zichzelf van deze man, met deze man beschouwen als orthodoxe beleiders? Hoeveel Jacobussen zijn er hier in de kerk die leven onder de bediening van het verbond der genade en toch in hun ongeloof volharden? Gemeente, de kwaal van het ongeloof in het leven van een godsdienstig mens is deze. We zeggen dat we zondaar zijn. Maar in de praktijk ontkennen we dat ons ongeloof zonde is. Er is geen verdriet en geen smart over. Mag ik één praktisch voorbeeld noemen dat ons ongeloof van nature heel duidelijk illustreert? Wat denkt u van de aanbieding van Christus in het evangelie aan allen die het woord horen? Velen van u geloven ten diepste niet dat God oprecht is. Als hij het u laat verkondigen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Velen van u geloven ten liefste niet dat God oprecht is als hij het u toeroept, zoekt mij en leeft. Beseffen we dat we God tot leugenaar verklaren? Als wij durven zeggen of denken dat dit woord des Heren, hem, de eeuwige God, niet ten volle ernst is. Er is bijna geen grotere belediging in het burgerlijke verkeer, van elke dag denkbaar, dan een ander zonder enige grond voor leugenaar uitmaken. Dat roept terecht ieders verontwaardiging op. Wat is er dan aangrijpend, wanneer wij als nietige mensjes, de Allerhoogste, de God der waarheid, in onze onbekeerlijkheid, in onze geestelijke doodstaat, in ons ongeloof tarten en zijn woord in twijfel durven trekken. Waarom doen we dat? Wel, dat doen we omdat het ongeloof één hoofdtrek in zich heeft. Mijn ik moet blijven regeren. Alle uren, alle dagen van mijn leven. Mijn ik moet regeren en niet de genade van God. Laten we toch nooit het ongeloof vergoeilijken. Nooit een goed woord van het ongeloof spreken. Het ongeloof is de officier van alle zonde. In alle onze ongerechtigheid gaat het ongeloof voorop. Het is een zonde die God verdacht houdt in zijn waarheid, in zijn liefde, in zijn trouw en in zijn macht. Heden ten dagen wordt er veel gesproken over de zonde van de homoseksualiteit. Er bestaat geen twijfel over dat de Bijbel overal de homoseksuele praxis veroordeelt. Daar is de schrift zonder meer duidelijk over. Wie het anders leest, degradeert de heilige schrift tot een mensenwoord. Het is die zonde, zo zegt de Bijbel ons onder meer, waarmee Sodom de Heere heeft getergd en waarom God Sodom heeft bezocht. En nu komen we bij de kern van de zaak ten aanzien van het ongeloof. De zonde van de homoseksuele praxis wordt naar het woord van Christus in graad, in ernst, overtroffen door de zonde van het ongeloof. Als wij in onze onbekeerlijkheid de aanbieding van Christus in het evangelie blijven verwerpen, zullen we met dubbele slagen worden geslagen. Doch ik zeg u, dat het in de landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. Het zal een inwoner van Sodom die voor Gods gericht, voor de heilige rechter verschijnt op de dag der dagen, dus verdraaglijker zijn dan een kerkganger die in zijn ongeloof heeft volhard. Een kerkganger die zich wellicht niet aan de zonde van de homoseksuele praktijk heeft schuldig gemaakt. Het zal de inwoner van Sodom verdraaglijker zijn. Daarmee geeft de Heere aan hoe ernstig de zonde van het ongeloof is. Het kan best zijn dat u tegen deze woordbediening steigert. Het kan best zijn dat u zegt, dominee, stop alstublieft. God heeft mij echter gezonden om zonder aanzien des persoons aan ieder het woord van zijn majesteit te verkondigen. Dat ongeloof zonde is. En dan mogen de Heere als de grote ruiter op het witte paard door onze gemeente heen gaan en de pijlen van zijn overwinning afschieten in het hart van konings vijanden. Het is mijn hartelijke wens en bede dat de pijlen van de koning door deze prediking uw hart zullen doorboren. Een prediking waar u misschien tegenop komt, omdat u te scherp is, omdat deze prediking u aantast in de kern van uw verzet tegen God. Het hart van ieder die met deze Jacobus, de broeder des Heren, blijft volharden in de afwijzing van de Heer Jezus en zijn gezalfde zal doorboord worden. Als hij komt en u wordt neergeveld, zult u zien dat u niet alleen tegen de geboden Gods hebt gezondigd, maar dat u ook gezondigd hebt tegen het evangelie. Want dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. U zegt, maar kan een zondaar of een zondares die in ongeloof niet anders gedaan heeft dan jaar na jaar Christus verwerpen, nog behouden worden? Ja, gemeente, dat kan. Daarom staat de tekst van vandaag in de schrift. Daarna is hij gezien van Jacobus. U zegt, is er dan redding voor een zondaar of een zondares die het doel waartoe de mens is geschapen geheel en al heeft gemist, die God nooit de eer heeft gegeven en op weg is naar de eeuwige ondergang, is er redding voor zo'n mens mogelijk? Ja, gemeente. Daarom heeft Paulus onder de leiding van de Heilige Geest dit korte bericht hier neergeschreven. Daarna is hij gezien van Jacobus. De apostel ziet er een bewijs te meer in dat Christus uit de doden is opgestaan. De Heer Jezus is niet alleen verschenen aan zijn kinderen, die in moedeloosheid neerzaten, moedeloos omdat ze de belofte dat hij uit de doden zou opstaan, uit het oog hadden verloren. Hij heeft zich daarnaast ook aan een volstrekt ongelovige geopenbaard. De Christus der schriften leeft, hij maakt zich bekend en hij spreekt. Hij verbreekt door zijn verschijning de kettingen van de geestelijke dood. Hij roept door zijn verschijning de geestelijke doden tot leven. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Maar dan zingen we eerst Psalm 103, het eerste vers. Psalm 103, vers 1. Loof, loof den Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Het is het versje wat groep 3 moet leren. aan stil bij onze tweede gedachte. Deze verschijning getuigt van de overwinning door Christus. Dit korte tekstwoord vertelt ons dat de Heer Jezus aan zijn eigen broer naar het vlees is verschenen. Wanneer is dat gebeurd? We laten ons leiden door de volgorde die de apostel Paulus hier aangeeft. In ieder geval is het geweest na de verschijning van de Heer Jezus aan de 500 broeders op eenmaal. En voor de hemelvaart. In Handelingen 1 staat namelijk een belangrijk gegeven. Immers onmiddellijk na de hemelvaart treffen wij de broers van de Heer Jezus in de discipelkring aan. En ook zij volharden, samen met de discipelen, in het bidden en smeken. De houding van Jacobus, Jozes, Judas en Simon tegenover Christus en de zijnen is na de hemelvaart dus totaal gewijzigd. En onze tekst bevat wellicht het geheim van die verandering. Jacobus heeft niet kunnen zwijgen van het werk van de opgestane Christus die hem overwon. We weten niet met zekerheid of de drie andere broers tot bekering zijn gekomen door de getuigenis van Jacobus, omdat de Bijbel hierover zwijgt. De Heere is bovendien geheel vrij in de manier waarop hij met mensen handelt. Maar in elk geval is Jacobus in plaats van een vijand een vriend geworden. Wat een wonder. Een wonder omdat er ook enkele aanwijzingen in de Bijbel staan dat Jacobus, de broeder des Heren, zich bij de groepering van de Farizeeën had gevoegd. Wat zal deze Jacobus zich daarom tijdens de omwandeling van Christus geërgerd hebben aan de prediking van de Heer Jezus? Die sprak over de vergeving van de zonde door het geloof in hem. Denk aan Johannes 6. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Wat zal hij zich aan dit soort uitspraken gestoten hebben? De Farizeeër was er immers op gericht om zelf de hemel te verdienen. Hij zag altijd de weegschaal van zijn verdiensten voor Gods aangezicht. De schaal zou doorslaan naar de rechterkant, omdat hij erin slaagde goede werken op te stapelen. De mens kon een krediet bij God opbouwen en daarom zou hij in het oordeel worden vrijgesproken. Wat zal hij zich gestoten hebben aan de gang van Christus naar het kruis? Toen Christus aan het kruis geslagen was, zal hij misschien wel gezegd hebben, zie je wel, ik heb het altijd bij het rechte eind gehad. Mijn broer kan nooit de beloofde Messias zijn. Dat bestaat eenvoudig niet. De gehangene is immers voor God een vloek. Alleen trouwe wetsvolbrenging brengt ons de rechtvaardigheid. Wat moet je nou van een mens verwachten? Wat moet je nou van mijn broer verwachten? Nee, wie aan een kruis geslagen is, kan nooit de Messias zijn. Zo heeft Jacobus geredeneerd. Gemeente, als we in ons eigen leven zicht hebben gekregen op ons ongeloof, weten we dat ongeloof altijd redeneert. Genade capituleert. Maar ongeloof buigt niet. Dat redeneert. Maar het redeneren van Jacobus hield op toen Christus aan hem verscheen. In zijn macht en heerlijkheid als de levensvorst. Op dat moment werd deze man in één enkel ogenblik omgezet van de staat van de geestelijke dood naar de staat van het geestelijke leven. Toen is zijn ongeloof verbroken. Toen is zijn hart vernieuwd. Toen werd de Farizeeër een zondaar en kwam Jacobus tot oprechte bekering. Het heeft de Heilige Geest niet goed gedacht om het onderhoud tussen Christus en Jacobus voor ons te laten beschrijven. Over dat gesprek ligt eenzelfde sluier als over de ontmoeting tussen Christus en Petrus. Spraken twee broers met elkaar? Nee, gemeente, nee. De middelaar sprak met de zondaar en de zondaar ontving zicht op de middelaar. Daarna is hij gezien van Jacobus. Wat een blijde tijding moet dat voor Maria zijn geweest. Haar kinderen stonden eerst immers uiterst vijandig tegenover het messiaschap van de Heer Jezus, die zij als haar zaligmaker in haar lofzang had bezongen. Zij was ook niet in staat om het hart van die broers te veranderen, maar de Heer Jezus kon het wel. Hij kan het alleen en hij heeft het gedaan. Hij heeft Jacobus opgezocht tussen zijn opstanding en hemelvaart en zijn vijandschap overwonnen. Gemeente, stel u voor wat dat voor Jacobus geweest moet zijn. Een man met het hart van een farizeer. Een zeer godsdienstig mens. Een vijand van genade. Een vijand van Christus. Werd door Christus opgezocht en overwonnen. Dezelfde Jezus leeft nog, ouders. Zijn er onder uw kinderen die een dwaalweg zijn ingeslagen? Dezezelfde Jezus die Jacobus overwon, leeft nog. Zijn er onder uw kinderen die geheel van de kerk zijn vervreemd? Dezezelfde Jezus leeft nog. Ontbreekt elk teken van genade bij anderen die u die trouw meeleven? Bij uw man, bij uw vrouw, bij uw kinderen? Denkt u soms dat het hopeloos met hen is? Wanhoop niet. Leg hen in het gebed aan de Heere voor. Dezezelfde Jezus die zich ontfermde over Jacobus leeft nog. Als hij zich aan een onbekeerd mens bekend maakt en hem tot bekering roept, wordt de psalm geboren die Jacobus ongetwijfeld heeft aangeheven en die wij ook gaan zingen, namelijk psalm 21 en daarvan het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven en wat er verder volgt. Tenslotte, gemeente, staan we stil bij de derde gedachte. Deze verschijning wijst heen naar zijn leven uit Christus. Jacobus heeft de Heer Jezus Christus mogen verheerlijken in zijn leven en in zijn sterven. De zaligmaker heeft hem bedeeld met wijsheid en heiligende genade. Dat komt treffend openbaar op het apostelconvent in Jeruzalem. In feite gaat het in Handelingen 15... om de beschrijving van de eerste synode. Op die synode dient een uiterst moeilijke zaak. Moet je aan christenen uit de heidenen dezelfde eisen stellen als aan christenen uit de joden? Anders gezegd, is het echt nodig dat christenen uit de heidenen besneden worden? Moeten ze de spijswetten houden? Daarover zijn de meningen volstrekt verdeeld. Maar in die synode neemt Jacobus het woord en hij geeft een advies dat en voor de christenen uit de joden en voor de christenen uit de heidenen volstrekt aanvaardbaar is. Het advies begint met deze woorden. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u geen andere dingen te schrijven dan deze. En dan komen er enkele nadere aanwijzingen. Zo zou eigenlijk elke kerkelijke uitspraak moeten beginnen. In die gezindheid zouden de kerkelijke vergadering altijd moeten en kunnen spreken. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Gemeente, we zien hierin dat Jacobus wordt bediend met de gave van de wijsheid van de Heer Jezus. Volgens oude geschriften uit de vroegchristelijke kerkgeschiedenis heeft deze Jacobus tijdens zijn optreden in Jeruzalem gedurende vele jaren de bijnaam de rechtvaardige ontvangen. Het werd in zijn leven duidelijk dat hij uit de Heer Jezus werd bediend. met heiligmakende genade. Hij verspreidde de reuk van Christus en daarom kreeg hij die bijnaam. Hij verwierf zich niet alleen de achting van de christenen in zijn gemeente, maar ook bij vele Joden. Elke dag droeg hij in de tempel het volk op aan de troon der genade. Daardoor waren zijn knieën vereeld als bij een kameel. Er zal best een legendarische trek aan die laatste vermelding kleven. Duidelijk is wel dat het gedrag van Jacobus in grote lijnen ook wordt ondersteund door mededelingen van de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus. We weten ook dat door zijn prediking velen tot geloof zijn gekomen en dat hij in 66 na Christus door de Farizeeën is gearresteerd. Deze mensen hebben hun vijandschap tegen hem tot uitdrukking gebracht door hem mee te nemen naar de tinnen van de tempelmuur en te zeggen: kijk, van hieruit kun je het hele tempelplein overzien. Het is volgestroomd met mensen ten tijde van het avondoffer. Spreek ze nu toe en zeg dat ze de oude Joodse inzettingen handhaven en dat ze bij de ceremoniële wetten blijven, zoals Mozes die heeft geleerd. Spreek ze toe. En Jacobus heeft ze toegesproken, maar niet zoals de schriftgeleerden en de fariseeën dat wilden. Hij is daar op de tinnen van de tempel begonnen om Christus aan de grootste van de zondaren aan te prijzen. En terwijl hij zo preekte, hebben ze hem in hun vijandschap van de tinnen van de tempel naar beneden gestoten. En beneden hebben ze deze man met stokken doodgeslagen. In leven en sterven heeft Jacobus zijn Here mogen verheerlijken. Veel van wat er in het leven van Jacobus gebeurd is, is ons niet meegedeeld. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht dat niet te doen. Maar één ding komt duidelijk naar voren. De vruchten van het werk van Christus zijn niet verborgen gebleven. Hoe is dat nu in uw en mijn leven? Als profeet heeft de Heer Jezus Jacobus uit de schriften onderwezen dat hij werkelijk de middelaar Gods en der mensen was. Wat zal zijn ongeloof hem tot schuld geworden zijn? De fariseer, de stipte wetsbetrachter, die meende dat hij bij God goede werken kon aanbrengen, kon niet meer voor de Here bestaan. Door het onderwijs van Christus, bij zijn verschijning, is deze man een rechteloos mens geworden, een goddeloze in zichzelf. Gemeente, als God een kerkganger bekeert, een keurige kerkganger, dan hoeft zo iemand helemaal niet in uitbrekende zonde geleefd te hebben om overtuigd te worden van de verdorvenheid van zijn bestaan. Opdat hij zich voor de Here als een goddeloze gaat aanklagen, daar hoef je echt niet voor in de wereld geleefd te hebben. In de voortgaande ontdekking door de Heilige Geest worden we schuldig gesteld als een mens die voor God in geen enkel opzicht kan bestaan. Wat zal ook Jacobus zijn schuld hebben thuisgekregen, omdat hij niet in Christus als de Messias had geloofd? Weten wij ook van dat profetisch onderwijs van de Heer Jezus? Is het ons al tot verdriet geworden dat we tegen God gezondigd hebben van onze kinderdagen af? Hebben we gezien dat de Heere ons al vanaf onze jongens- en meisjesjaren met zijn goede tierenheden heeft omringd? Werden we niet vele jaren lang tot bekering geroepen en hebben we de roepstem van God niet versmaakt? Is het ons al tot verdriet geworden dat we zijn roepen in ongeloof hebben verworpen? Weet de Heere van de ootmoedige belijdenis van die persoonlijke zonden en schuld af? Dan is er in dat belijden een zoetheid die de wereld niet kent. Een geestelijke zoetheid. Geen psychologische gevoeligheid, maar een geestelijke zoetheid. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Christus is aan Jacobus ook als priester verschenen. En als priester heeft de Jacobus betoond dat hij van de Vader gegeven was om het lam Gods te zijn. Dat hij op Golgotha moest sterven en ook wilde sterven om de verzoening van de zonde teweeg te brengen. Dat hij moest opstaan tot rechtvaardigmaking van al de zijnen. Wat is deze Christus Jacobus toen dierbaar geworden? Toen heeft hij door een oprecht geloof mogen rusten op de zoen- en kruisverdiensten van de Heer Jezus. Is dat in uw leven ook reeds zo gegaan? Hebt u ook onderwijs mogen ontvangen van Christus als priester? Hebt u deze Heer Jezus ook nodig gekregen als uw borg en zaligmaker? Heeft hij zich zo, midden in de nacht van uw zonden, aan u willen bekendmaken? Heeft hij tot u gesproken door zijn woord? Ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Gemeente, de Heer Jezus is aan Jacobus ten slotte verschenen als koning. Als koning heeft hij hem overwonnen en heeft hij hem bij de geschonken verlossing bewaard. Daarom noemt Jacobus zich in de aanhef van zijn zendbrief een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Dat woordje dienstknecht betekent daar een gewillige slaaf. Jacobus is door de verschijning van de Heere een gewillige slaaf van God en Jezus Christus geworden. Zoals we gezien hebben, is hij rijkelijk uit de Heere bediend met heiligende genade. Maar is hij ook uw koning geworden? Dat kunnen we weten. We kunnen het weten, gemeente, of God in ons leven werkt. Echt waar. De Heere heeft ons zijn lieve woord gegeven om daaraan onze gevoelens en werkzaamheden te toetsen. Is hij uw koning geworden? Dan begeert u heilig voor hem te leven. Die begeerte kan door uw afwijkingen wel minder worden en soms kwijnen, maar ze keert telkens weer terug. Is hij uw koning geworden, dan gaat u bij die koning bedelen om heiligende genade en herkent u zichzelf in het gebed van de psalmist. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat is de erkenning van het koningschap van Christus in ons leven. Leer mij naar uw wil te handelen. Wil toch mijn zondige lusten en begeerten kruisigen door uw bediening en wil me vervullen met uw vrezen. U kent het woord van de apostel toch wel, dat zonder heiligmaking niemand de Heere zal zien. Wel nu, is hij uw koning geworden, dan hebt u Christus nodig gekregen tot uw heiligheid. Dan hebt u het verstaan. Zonder mij kunt gij niets doen. Het komt tot de persoonlijke beleving van deze zaken aan. We kunnen misschien wel een bekering beredeneren en een stukje werk van de Heilige Geest schematiseren en tot onderwerp van ons gesprek maken. Maar het gaat om de bevinding in ons hart, in het uwe en in het mijne. Als die bevinding ontbreekt, zijn we net als iemand die aan leerlingen les moet geven over Zwitserland. Maar hij nooit geweest is. Hij schetst de Alpen op het bord. Hij tekent hoe hoog ze zijn. Hij geeft de boomgrens aan. Hij vertelt het verhaal wat hij uit een boekje gelezen heeft. En hij doet zijn best. Maar nu komt tijdens de les de inspecteur op bezoek. En die is wel in Zwitserland geweest. Al luisterend in de klas beseft die inspecteur in één moment. Dat is een aardig onderwijzer. Maar hij is er nooit geweest. Hij heeft de Alpen nooit gezien. De verwondering ontbreekt. En zo kan het ook zijn als we de dingen van het geestelijke leven bespreken. We hebben er geen bevinding van. De verwondering ontbreekt. De beleving ontbreekt. Het komt juist op de beleving aan. Jacobus weet dat. Daarna is hij gezien van Jacobus. Die man heeft anderen er deelgenoot van gemaakt dat Christus in zijn leven verschenen was. Hij heeft iets mogen zeggen van wat hij heeft ondervonden. Het zal niet veel geweest zijn, maar wel zoveel dat de apostel het wist en het kon opschrijven. Daarna is hij gezien van Jacobus. De ene mens kan meer uit zijn persoonlijk leven meedelen dan de ander. De een krijgt meer onderwijs dan de ander. Maar delen we wel eens iets over het onderwijs dat de Heere ons meegeeft? Volgen we het voorbeeld van Jacobus in deze ook na? Mogen we wel eens iets van het werk Gods vermelden, zodat anderen jaloers gemaakt worden, zodat anderen bemoedigd worden of tot nadenken worden aangespoord? Het gaat niet om velen, maar het gaat om het ware en het beleefde. Kom, mag u wel eens zeggen dat de Heere u ontmoet is? Volg dan het voorbeeld van Jacobus na. Veel zal hij niet gezegd hebben, maar één ding was voor iedereen duidelijk. Hij had Christus ontmoet. Daarna is hij gezien van Jacobus. U zult er ongetwijfeld jongens en meisjes in de kerk zitten die denken, leefde ik ook nog maar in de tijd van de opstanding van de Heer Jezus? Als de Heer Jezus aan mij was verschenen, zou ik ook geloven. Moet je eens luisteren, jonge mensen. De Heer Jezus verschijnt nu niet meer aan zondaren zoals hij dat toen deed. Dat hoorde bij zijn verhoging. Hij is opgevaren ten hemel en zit nu aan Gods rechterhand. Maar toch spreekt hij en toch maakt hij zich bekend. Naar het woord van Calvijn openbaart hij zich nog in het gewaad van zijn woord. Hebben we hem zo mogen ontmoeten? Zo verschijnt hij ook aan jonge mensen die hij bekeert. Vraag daarom of je zijn stem mag horen bij het Bijbellezen. Of je zijn stem mag horen onder de prediking. Als je die stem hoort, is dat niet altijd de stem die allereerst bemoedigt. Veel mensen denken dat. Het is echter een stem die schuldig stelt en uitdrijft tot God en die in die weg vertroost. Lezen we de Bijbel nog, komen we wel eens op de knieën terecht om licht te vragen, om de Bijbel te mogen verstaan. De Heere werkt zo onmiddellijk. Als hij spreekt, weten we dat. Dan proeven we de zoetheid van Gods getuigenis. Dat heeft Salomo op het oog gehad toen hij zei, eet honing mijn zoon, want het is goed. En honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Als God spreekt door zijn woord, is dat spreken zoet. Zoek de verborgen omgang met de Heere door middel van het woord. Eet honing mijn zoon. Daarna is hij gezien van Jacobus. Gemeente, met dit woord heeft apostel Paulus de gemeente van Korinthe, die geteisterd werd door dwaalgeesten, bemoedigd. Ook hiermee. De apostel heeft erop gewezen dat Gods kerk een levende koning heeft. Hij zorgt voor zijn kerk. En hij roept al de zijnen ook toe. En ik geef hen het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Kom volk des Heren. Hij heeft de gemeente van Korinthe bemoedigd. Paulus was het middel in Gods hand. Hij wil ook u bemoedigen. De gezegende Christus leeft. Hij zal zijn werk voor u voleindigen. Zoals hij het werk in Jacobus heeft voleindigd. Roep hem dan aan als de grote profeet. Om door hem te mogen worden onderwezen met zijn woord. Met zijn woord en geest. Ga dikwijls tot hem uit als uw enige hoge priester. Die zijn bloed vergoten heeft voor goddelozen. Zoals u. En die met zijn voorbeden voor u tussentreedt bij de Vader. Prijs hem als uw eeuwige koning, die u bij de verworven verlossing zal beschutten en bewaren. Val hem heilig lastig, opdat het in uw leven zal worden vervuld. In uw licht zien wij het licht. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn volk van zijn heerschappij, de schapen die uw hand wil wijden. Psalm 95, vers 4. eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.